Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 27 en daarvan het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. En wat er verder volgt, Psalm 27, het derde vers. Open Gods woord in het Johannes-evangelie en lezen met elkaar hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 16. Johannes 3, de versen 1 tot en met 16. Daarna zingen wij uit Psalm 119, het laatste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Uw trouwe hulp stier mij in rechte sporen. Als we dat gezongen hebben, belijden wij ons geloof. En dat doen we deze morgen met enkele woorden uit de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3, 4, de paragrafen 3, 5 en 6. De Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4, de paragrafen 3, 5 en 6.
En er was een mens uit de Farizeeën wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, voorwaar, zeg ik u. Zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Tot zover de schriftlezing. We lezen uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 3. Over zulk zo worden alle mensen in zonde ontvangen en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde. En willen en kunnen tot God niet wederkeren, noch hun verdorven natuur verbeteren, noch zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarenden heiligen geestes. En dan paragraaf 5, gelijk het met het licht der natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet der 10 geboden, van God door Mozes de Joden in het bijzonder gegeven. Want nademaal deze de grootheid der zonde wel ontdekt en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, doch het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen geraken, en omdat zij al zo door het vlees krachteloos geworden zijnde de overtreder onder de vloek blijven laat, zo kan de mens daardoor de zaligmakende genade niet verkrijgen. Hetgeen dan nog het licht der natuur nog de wet doen kan, dat doet God door de kracht des heilige geestes en door het woord of de bediening der verzoening, welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft de gelovige mensen, zowel in het Nieuwe als in het Oude Testament, zalig te maken. Tot zover.
Het woord van God wat we op deze tweede Pinksterdag samen gaan overdenken kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Johannes 3 en daarvan het 8e vers. Johannes 3 vers 8. En dan lezen wij het woord van God als volgt. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, als u gaat werken in het hart van een zondaar, door uw woord en geest, dan zal de liefde van u in het hart worden uitgestort. En als uw liefde wordt uitgestort in het hart van een zondaar, dan komt er wederliefde. En dan leren wij uit de volheid van het gemoed zingen: God heb ik lief. Maar Heere, wat is het een wonder als wij door het onderwijs vanuit uw woord, door uw geest, ook gaan leren verstaan wie die God is, waar zo'n liefde toe gekomen is. En dat er liefde mag komen tot de Vader. Dat er liefde mag komen tot de Heer Jezus. Maar dat er ook liefde mag komen tot de Heilige Geest. En Heere, dat gaat ook gebeuren als u gaat werken. Want degenen die zalig worden zullen God leren kennen, ja zeker, maar ze zullen een drie-ene God leren kennen. Niet alleen de Vader, niet alleen de Zoon, maar ook de Heilige Geest. En Heere, wat is het dan een wonder als ook het werk en de persoon van de Heilige Geest in de prediking naar voren mag komen. En dat mag bijzonder op het Pinksterfeest gebeuren. Ook nu we op tweede Pinksterdag samen zijn gekomen en wij mogen gaan horen over die derde persoon, de Heilige Geest en zijn werken. En Heere, zou u dan zo vanmorgen in ons midden willen zijn dat wij grote gedachten zouden krijgen over de Heilige Geest. Dat we grote gedachten mogen ontvangen over zijn werk. En dat hij werkt, zo zullen wij vanmorgen horen, als de wind. Zo krachtig. En wat hebt u dat op de Pinksterdag al laten merken? Toen velen uit alle hoeken van het land en uit andere landen naar Jeruzalem gekomen zijn, en daar plotseling het geluid werd gehoord als van een geweldig gedreven wind, En toen liet u al iets zien van het krachtige werk van de Heilige Geest. En Heere, de wind blaast waarin hij wil. En gij hoort zijn geluid. En van waar hij komt en waar hij heen gaat, weten wij niet. Maar alzo is een iegle die uit de Geest geboren wordt. En dat mogen we deze morgen gaan overdenken. En Heere, dat we onder de indruk zouden raken wie de Heilige Geest is. Ja, dat er vanmorgen ook verwondering mag komen. Dat er een drie-enig God is. Dat niet alleen de Vader er is die de zaligheid heeft uitgedacht. En een schare die niemand kan tellen verkoren heeft. Dat er niet alleen een Heer Jezus is die vanuit de hemel de menselijke natuur heeft aangenomen om hier te lijden en te sterven en een volkomen zaligheid te verwerven aan het kruis op Golgotha, maar dat er nu ook een Heilige Geest is die de zaligheid die Christus verworven heeft wil toepassen. Ja, die Geest der genade en de gebeden die het waar maakt dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. O Heere, dat we deze morgen dan toch verwaardigd mogen worden als uw knecht, om de Geest te mogen uitstallen in het midden van de gemeente, in zijn krachtig werk, in zijn vrijmachtig werk, maar ook in zijn onmisbaar werk. O Heere, zou u dan uw knecht willen geven wat nodig is. Dat zijn hart vervuld mag zijn met die Geest. Om over die Geest te mogen spreken die van de Vader en de Zoon uitgaat. En dat ook in het midden van de gemeente. Ook bij kinderen, jongeren en ouderen. Iets in het hart mag ontstaan van eerbied en diep ontzag. Voor de Heilige Geest die uitgestort is. Op alle vlees. En opnieuw bidden wij het u. Geef, Heere, dat ook in het midden van de gemeente jongeren en ouderen gezichten mogen zien en dromen mogen dromen. Dat ook hier in het midden van de gemeente jongens en meisjes, jongeren en ouderen door uw woord onderwezen mogen worden en kennis mogen krijgen aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die we niet kunnen missen op reis naar de eeuwigheid. En Heere, dat wordt zo'n wonder als we zelf vastlopen met alles. Als we horen van de bekering, als we horen van het offer van de Heere Jezus, als wij horen over het ware geloof en we bezitten het niet en we weten niet hoe we het ooit kunnen ontvangen. O, dat er hoop en moed geboren mag worden op de Pinksterdag. Want de Geest is uitgestort op alle vlees en Hij maakt het waar dat dode zondaren levend gemaakt zullen worden. Hij overtuigt, Hij leidt in alle waarheid, Hij doet de drie-enige God kennen. Hij verheerlijkt Christus, Hij zal van zichzelf niet spreken. O, wat een wonder, Heere, drie-enige God, dat er ook een Heilige Geest is. En dan mogen we net als op het kerstfeest, toen gij uw Zoon zond, ook op het Pinksterfeest, toen gij uw Geest zond, zeggen: Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Zou u dan zo in ons midden willen zijn, met uw Geest, met de krachtige werking van uw Geest, en dat we ons verblijden mogen over uw daden, ook in het midden van de gemeente. Zou u ons zo willen horen en verhoren uit louter genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn twee collecten. De eerste is voor de eredienst en tweede voor het werk van Vriedestiemen. We gaan samen zingen uit Psalm 147, het 9e en het 10e vers. Wie zou niet voor Gods grootheid bukken? En het 10e vers, hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. 9 en 10 van Psalm 147. Nadat wij gehoord hebben over de machtige werken van de Heilige Geest, zullen we na de prediking biddend zingen: Heere, ai maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden wendt. Psalm 25, het tweede vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het was ergens tussen het jaar 592 en 573 voor Christus dat de profeet Ezechiël door de Heilige Geest werd geleid naar een eenzame plaats dicht bij de rivier de Sebar in Babel. Het was niet de eerste keer dat hij daarheen werd geleid, want meerdere keren was hij daar geweest, want daar ging de hemel open voor de profeet. En net als Johannes later op Patmos heeft ook Ezechiël in het Oude Testament een blik in de hemel mogen slaan en toen werden hem gezichten getoond. En zo was het ook nu weer. Een gezicht waarbij hij een droom kreeg terwijl hij niet sliep en in dat gezicht werd hij helemaal zelf betrokken. En in dat gezicht werd hem een grote vallei getoond en de Heer die nam hem als het ware mee in die vallei tussen de bergen. En de Heer liet hem door die vallei trekken en liet hem om die vallei heen lopen en Ezechiël moest goed kijken wat hij daar zag. En wat hij daar zag, gemeente, bracht een grote ontzetting teweeg in zijn hart. Hij zag werkelijk iets verschrikkelijks. Het huiverde hem. Hij zag een dal vol doodsbenen. Ribben, sleutelbenen, borstbenen, bekkens, dijbenen, schedels, vingerkootjes. Het lag allemaal door elkaar heen. Eén grote berg. En al die botjes en al die botten waren zeer dor. Blijkbaar hebben ze er al heel lang gelegen, jongens en meisjes, in de brandende zon. Er was geen druppeltje vocht meer in die botten te vinden. Heel dat dal ademde van de dood. Geen spoortje leven was er te vinden. Verschrikkelijk om te huiveren. Te midden van die doodse stilte klonk daar de stem van God. Mensenkind, kind van Adam, zullen al deze beenderen levend worden. Wat zou u zeggen? Wat zou jij antwoorden? Gemeente, als je naar beneden kijkt, op die botten, dan moet je verstommen. Maar Ezechiël keek omhoog. En toen zei hij: Heere, Heere, gij weet het. Inderdaad, de Heere wist het. De Heere wist wat hij ging doen met dat dal vol dorre doodsbeenderen. En wat hij zou gaan doen, zou die Ezechiël voor gebruiken. Want opnieuw klonk de stem van de Heere en die zei: profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort het woord des Heeren. Als je dan geen geloof hebt, dan begin je daar niet aan. Want jongens en meisjes, moet je eens luisteren. Als ik nou tegen jou zou zeggen, dan moet je vanmiddag eens naar een begraafplaats gaan. En dan moet je tussen al die grafstenen gaan staan. En dan geef ik je de opdracht, daar moet je preken. Dan zet je zulke ogen op tegen mij. Zeg je, dominee, hoe kunt u dat van mij vragen? Nou, iets dergelijks vraagt de Heer hier aan Ezechiël. Maar Ezechiël heeft geloof. En daarom doet hij het. En met dat hij preekt, komen al die botten in beweging. De ribben komen bij elkaar, sluiten weer aan de borstbenen. En zo ontstaan allemaal skeletten. De spieren komen er overheen, de ingewanden komen erin. De huid komt er overheen, ogen komen er weer in. Het worden allemaal weer mensen. Maar zonder leven. Er moest nog iets gebeuren. En Ezechiël hoort het uit de mond van de Heere, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. Ezechiël moest dus bidden tot de geest, om de geest, die als een wind zal waaien, zal blazen in die lichamen, om ze weer levend te maken. En daarmee staan we midden in de tekst van deze morgen. Johannes 3, vers 8. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. We schrijven als thema boven de prediking, de Heilige Geest werkt als de wind. We staan stil bij drie gedachten. Zijn krachtig werk. En dan willen we stilstaan bij de woorden, de wind blaast en gij hoort zijn geluid. We staan stil in de tweede plaats bij zijn vrijmachtig werk. De wind blaast waarheen hij wil. Maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. En tenslotte zijn onmisbaar werk. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. De Heilige Geest werkt als de wind. Zijn krachtig werk, zijn vrijmachtig werk en zijn onmisbaar werk. Wij ontmoeten vanmorgen de Heer Jezus in een huis in de stad Jeruzalem. Het is nacht en Nicodemus is bij hem geweest om met hem te spreken. En als Nicodemus het huis binnenkomt waar de Heer Jezus aanwezig is, komt hij binnen met de woorden, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gezonden. Niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God niet met hem is. Maar de Heer Jezus gaat helemaal niet op die woorden in, maar steekt direct af naar de diepte en zegt, voorwaar zeg ik u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk God niet zien. En dat wekt de verwondering op bij Nicodemus, zo kunnen we lezen uit vers 7. En daar wordt een woord gebruikt, dat betekent hij verbaasde zich zeer, hij raakte geschokt, hij raakte ontzet, hij dacht dat hij wat was, een schriftgeleerde, een groot in het koninkrijk Gods. Hij dacht dat hij in dat koninkrijk was, maar hij was er niet, want hij begreep helemaal niet wat wedergeboorte was. Wat van boven geboren worden is. En daartegenover hoort hij wie hij is, vleeselijk, verkocht onder de zonden. Dat was zijn bestaan. Met alle godsdienst die hij had, was hij feitelijk zonder God, zonder zaligheid. Zou dat nog anders kunnen worden met Nicodemus? Jawel, er bleef voor deze dode zondaar één weg over om zalig te worden. Dat is de wedergeboorte, de geboorte uit de geest. En daar ging de Heer op aanwerken in het leven van Nicodemus. Hij liet hem niet alleen weten dat de wedergeboorte noodzakelijk is, maar hij liet hem ook weten dat de wedergeboorte mogelijk is. En toen ging de Heer Jezus heel eenvoudig onderwijs geven hoe hij dat nu doet in het leven van een zondaar. En dan gebruikt de Heer, gemeente, het eenvoudige beeld van de wind. De wind blaast waarheen hij wil. Gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Met andere woorden, ik hoor de Heer Jezus het ware zeggen, Nicodemus, je begrijpt de geestelijke geboorte niet, hè? Je begrijpt het werk van Gods geest niet, maar dat is ook niet te begrijpen, Nicodemus. Want kun je de wind begrijpen? waarvan je toch al weet dat die bestaat. Zeg eens eerlijk, kun je mij vertellen, waar komt die wind nou vandaan? Waar gaat die wind nou naartoe? Dat kun je mij niet verklaren, dat is ook niet te verklaren. Nou, zo is het ook met het werk van de Heilige Geest. Dat kun je niet verklaren. Wat gaat de Heer Jezus dus doen, gemeente? Hij gaat de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest en het werk van de Heilige Geest, dat gaat hij vergelijken met de wind. En een beter beeld is er niet te vinden, gemeente. Het is zelfs zo in de Heilige Schrift, zowel in de Hebreeuws in het Oude Testament als het Grieks in het Nieuwe Testament, dat er maar één woord bestaat voor wind en geest. In het Oude Testament is dat ruah en in het Nieuwe Testament is dat pneuma. En die twee woorden kun je vertalen voor wind en geest. Het is net alsof met die woorden de naam en het teken in één vloeien. En het is daarom ook niet voor niets dat bij de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem een geluid als van een geweldige gedreven wind werd gehoord. Daarin kwam al openbaar hoe krachtig de Heilige Geest werkt in het hart en leven van een zondaar. En dat kun je vergelijken met de wind. Ik zou u vanmorgen bij mijn eerste gedachte 5 kenmerken van de wind willen noemen, waarin je het werk van de Geest kan bespeuren. Het eerste is dat de wind doet iets bewegen. Het kan bladstil zijn in de natuur, dat als je bij een vijver staat of bij een meer staat, dat het water glad is. Maar als dan de wind opsteekt, dan wordt dat gladde water, dat wordt tot golven, dat kan zelfs tot een onstuimige zee worden. En takken en blaadjes die stilhangen, die gaan door de wind bewegen. En als er een harde wind komt, dan staan bomen soms krom van de wind. Waar eerst stilte is, daar komt beweging, daar komt beroering, daar komt leven. En zo doet de Geest toch ook? Waar eerst in het zondaarshart een doodse stilte heerst, daar komt Hij met zijn werk en daar wordt er rust op gezegd. Dan komt er ontroering, dan komt er vrees, dan komt je ziel in beweging. Dan komen de werkzaamheden van je hart door het woord wat je hoort. Dan komt er een honger, dan komt er een dorst naar het woord, dan komt een biddend leven. Ziet u wel, waar eerst stilte is, komt beweging. En dan het tweede, als de wind begint te waaien, dan is dat onwederstandelijk. Ja, jongens en meisjes, gaat het maar proberen. Als het begint te waaien, je kan het niet tegenhouden. Wat je ook probeert. Maar die wind, die begint te waaien, die begint te blazen met kracht. En die wind kan zelfs zo sterk zijn dat grote, sterke bomen ontworteld kunnen worden en niemand kan het tegenhouden. Huizen kunnen instorten als er een orkaan komt. Niemand kan het tegenhouden. Zo is het werk van de Geest. Gelukkig niet tegen te houden. Hij werkt onwederstandelijk. Hij kan het hardste hart verbreken. Hij kan de sterkste onwil verbuigen. Hij kan het meest hoogmoedige ik omverwerpen. Onwederstandelijk. Weet u wat de Geest ook doet, wat het wind ook doet? En dan kom ik bij een derde aspect. Als je dan omhoog kijkt en de wolken die zijn daar in de lucht, dan drijft de wind die wolken bijeen, zodat de wolken zich samenpakken en zwaar worden, zo zwaar dat een wolk geen wolk meer kan blijven, maar dat de regen naar beneden stort. En zo is de Heilige Geest degene die ook in het geestelijke leven voor regen kan zorgen. En ik las 2 toepassingen. In de eerste plaats is het de Geest die als het ware in je ogen wolken maakt en samen doet pakken en daardoor een droefheid werkt over de zonde die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt, zodat je ogen een springader van tranen wordt. Maar ik las ook nog een andere uitleg. Dat die wolken het beeld zijn van de overvloedige zegeningen die de Geest uitstort. Dat de Geest als het ware de regen van de genade doet uitgieten op een dorstig hart. Ja, de Geest die doet als de wind de wateren uit de wolken vloeien, ook geestelijk. Maar diezelfde wind die de wolken bijeen drijft en ze samen doet pakken, die kan ook de wolken wegdrijven en uiteendrijven, zodat de heldere blauwe lucht weer te zien is en de zon weer te zien is die staat te schitteren aan de blauwe lucht. En ook dat is een aspect wat de Heilige Geest doet, want er kunnen van die donkere wolken in je leven zijn. Wolken van duisternissen, wolken van aanvechtingen, de wolken van je zonden en schuld, de wolken van het oordeel, de straf, de wolken van Gods recht, die het zicht op de zonde gerechtigheid belemmeren. Maar als de Geest gaat blazen en hij neemt al die duistere wolken weg, dan wekt hij het geloofsoog heen naar de zonde gerechtigheid, zodat je hem mag zien. En wat zijn dat onvergetelijke momenten in het geloofsleven, als Christus zich openbaart en al die donkere wolken worden weggeblazen en je het net als de discipelen op de berg der verheerlijking mag ervaren. En zij zagen niemand dan Jezus alleen, die je met zijn zonnestralen verkwikt en vertroost en zegt: ik ben uw heil alleen. En dat zien op die zondige gerechtigheid, als al die donkere wolken zijn weggeblazen. Dat gelovig zien, dat geeft zo'n stilte, dat geeft zo'n rust, dat geeft zo'n vrede in het hart. Het is die eerste geloofsdaad die uitgaat tot Christus, die met Christus verenigt, als het belangrijkste bewijs van de wedergeboorte. En dan tenslotte het vijfde. De Heilige Geest zorgt er ook voor, of de wind zorgt er ook voor, dat bevuilde, gevaarlijke luchten worden verdreven en er een verse, frisse wind gaat waaien. En zo doet de Geest dat ook. Hij wil krachtig waaien in je hart, zodat die vieze, vuile zonden ook na ontvangen genade worden weggedreven en er een frisse wind van het ware geloof en de liefde en de hoop gaat waaien in de ziel. En daarom is het steeds weer nodig om te bidden met de bruid uit het Hooglied: ontwaak, noordenwind, en kom, gij zuidenwind, doorwaai mijn hof, opdat ze specerijen mogen uitvloeien. Ziet u wel hoe gepast het is dat de Heer Jezus het werk van de Heilige Geest vergelijkt met de wind? En dan zegt hij erbij: gij hoort zijn geluid. Dus wat doet de Heilige Geest? Hij laat een geluid horen. Nee, dat is niet zijn eigen stem. De Heilige Geest laat zijn eigen stem niet horen. De Heer Jezus heeft van de Heilige Geest gezegd dat hij van zichzelf niet spreken zal, maar hij zal het uit Christus nemen. Hij zal de woorden van Christus laten horen. Hij zal als het ware Christus laten horen als de grote profeet en leraar. En dan zal de Geest ervoor zorgen dat als dat geluid van Christus wordt gehoord, dat het het juiste effect geeft hier in je hart. En dan zijn het hele onderscheiden geluiden die de Heilige Geest laat horen. Dan kan hij komen met de stormgeluiden. Met zelfs donderende geluiden. Met razende geluiden. Die doen denken aan een stormwind. Dat zijn de geluiden van de wet. Dat zijn de ontdekkende geluiden. Dat zijn de veroordelende geluiden. En waarom laat de Heilige Geest dat horen? Om naar die stormen van de ontdekking te komen met het ruisen van een zachte stilte. Dat is dat lieflijke geluid van het evangelie. En dan hoor je in dat zachte ruisen, als de storm gaat liggen, de stem van Christus. En die roept het zo'n door onweder voortgedrevene, zo'n ongetrooste toe: kom tot mij, hoor naar mij, want ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Ik ben het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Ik heb uw schuld betaald. Ik heb voor u de straf gedragen. En door mijn striemen is genezing geworden. Zo laat de Geest zijn geluid horen. Dan laat hij de stem van Christus tot uw hart horen. Het zij ontdekkend, het zij vertroostend. En wat is het effect? Dat woord wordt geloofd. En dat er ook een geluid uit die zondaar tevoorschijn komt. Ook dat is het werk van de Geest. Dan laat hij je de klaagliederen zingen. Dan laat hij je smeken met geween. En dan klinkt uit je mond, gewerkt in je hart, het geluid van de Heilige Geest. Maar toen mij Gods Geest, zo zegt zo'n zondaar, die deze geluiden kent, maar toen mij Gods Geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt, toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vreugde, mijn leven werd Hij. Ik boog me en geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Zeg gemeente, heeft dat geluid van de Geest wel eens vanuit je ziel, uit je mond geklonken? Zie daar het krachtige werk van de Heilige Geest. We gaan onze tweede gedachte, want dat krachtige werk is ook een vrijmachtig werk. En het is misschien wel goed gemeend ook voor jullie jongelui en kinderen om eerst maar eens even dat woordje vrijmacht uit te leggen. Want ik kan me best voorstellen dat je dat zomaar niet begrijpt. En als we het woordje vrijmacht helder hebben, dan kunnen we ook beter begrijpen waarom die uitgestorte Pinkstergeest werkt als de wind. Gods vrijmacht heeft alles te maken met God zelf. God is de allerhoogste God. Die staat boven alles. En de Heere God hoeft aan niemand wat uit te leggen als hij iets doet of niet doet. Hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Hij regeert alle dingen en heeft de regie in eigen handen. Hij doet wat hem behaagt. Zo is de Vader, zo is de Zoon en zo is de Heilige Geest. Dat betekent vrijmacht. Alles wat God doet, is goed. Alles wat God laat, is ook goed. De Heere weet precies wat Hij doet en niet doet. En dat heeft alles te maken met zijn heilige wil. Vandaar dat de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, de wind blaast waarheen hij wil. Kijk, de wind kunnen wij niet aansturen. Als die vandaag uit het noorden komt, kunnen wij niet tegen de wind zeggen, en nu kom je uit het zuiden. Dan gebeurt er niks. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op de wind. Trouwens, de Heer Jezus zegt het in onze tekst, we weten niet eens waar die vandaan komt en waar die naartoe gaat. Nou, het begon vannacht, gisteravond al behoorlijk te waaien en vanmorgen ook. Nou, stel je voor dat we samen, jongens en meisjes, eens zouden gaan kijken, waar begint die wind? Nou, dan zeg je, hij komt van die kant, laten we die kant eens oplopen. Nou, je kan eindeloos blijven lopen, maar het begin van de wind weet je niet. En dan ga ik die kant op en dan zeggen we tegen elkaar, laten we eens kijken waar die naartoe gaat. We kunnen eindeloos lopen, maar we weten niet waar die naartoe gaat. Dat laat iets zien over de vrijheid van de wind. Niemand van ons kan daar enige invloed op uitoefenen. En zo is het nou ook met het werk van de Heilige Geest. Als Hij begint te werken, is het vrije gunst die eeuwig God bewoog. Laten we daar eens wat dieper op ingaan. Over die vrijmacht van de Heilige Geest. En als we dat samen gaan overdenken, gemeente, dan hoop ik dat je een diep ontzag krijgt voor die Heilige Geest met zijn wonderlijke werken. Hij werkt door het woord. Maar de Heilige Geest is totaal vrij hoe hij dit woord gaat gebruiken in het hart van een zondaar. En omdat dit allemaal gesproken wordt in het licht van de wedergeboorte, beperk ik mij daar vanmorgen bij. Maar als ik dan kijk naar Saulus van Tarse, toen gebruikte de Geest hele scherpe woorden. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Maar als die daar de kleine Zaccheus in de boom ziet zitten, klinkt het heel lieflijk. Kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Tegen Matthäus sprak hij maar één woord, wat in onze vertaling twee woordjes is. Volg mij. Het gebeurde. Maar hier bij Nicodemus is er een heel gesprek voor nodig. Hoe vrij is de Geest om het woord te gebruiken? De wind blaast waarheen hij wil, als is de Geest. En als het gaat om de plaats waar de Geest werkt, is ook nog zoiets om je over te verwonderen vanmorgen. Oh jawel, we hebben het gisteren gehoord, hij is uitgestort op alle vlees. En het evangelie moet verpredikt worden aan alle creaturen. En toch werkt de Heilige Geest niet op alle plaatsen tegelijk en even sterk. Soms geeft hij op een bepaalde plaats een opwekking, een geestelijke groei. Maar er zijn ook plaatsen in deze wereld waar hij de kandelaar van het woord heeft weggenomen. Soms blijft hij een lange tijd in een bepaald gebied werken. Soms een hele korte tijd. Ook dat hoort bij zijn vrijmachtig werk. En toen ik dat overdag, gemeente, toen werd ik toch even verwonderd. Hoe lang is de Heer al in Nederland? Hoe lang werkt de Geest al hier? En de Geest heeft de kandelaar nog niet weggenomen. Dat er in de grote stad van Rotterdam nog een gemeente is, waar het zuivere woord wordt gepredikt, waar de Geest werkt. En dat al zo lange tijd, en zijn wij beter als bijvoorbeeld de gemeente van Klein-Azië, waar de kandelaar weggenomen is. Het is de vrijmacht van de Geest. En dan het derde. Hij is ook heel vrij in de personen waarin hij werkt. Want hij werkt alleen in die personen die van eeuwigheid zijn verkoren. Nee, daar moeten we niet gering over denken. Daar moeten we niet de verkeerde kant mee opgaan. O gemeente, het is een wonder dat er een uitverkiezing is. Het is een wonder dat er zondaren zalig gemaakt worden. Want de Heer had de ganse mensheid in de verlorenheid kunnen laten liggen. Maar dat wilde hij niet. Want hij wilde van eeuwigheid een schare die niemand kan tellen zalig maken. Is het geen wonder dat de Geest doet horen, ieder persoonlijk strijd om in te gaan door de enge poort? Nochtans is ook de Heilige Geest net zo rechtvaardig als de Vader en de Zoon, dat hij sommige mensen in hun verlorenheid laat liggen. Jazeker, maar daartegenover staat zijn ondoorgrondelijke barmhartigheid, waardoor hij zondaren levend maakt. En dat geeft altijd verwondering. En als je iets van het werk van Gods Geest mag kennen in je leven, als je iets van het genadeleven mag kennen, iets van die onuitsprekelijke zondagsliefde, die opzoekende zondagsliefde, dan kan het niet anders. Of er zijn momenten in je leven, daar roep je het uit. Waarom was het op mij gemunt? Op mij. Wat is het dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? En weet u, gemeente, op die vragen in verwondering is maar één antwoord. Ik hoop dat je dat antwoord bevindelijk mag kennen. Want als God dat in je hart legt, weet je niets meer te zeggen. Echt niet. Dan ben je één en al verwondering. Wat is dat antwoord dan op de vraag, waarom was het om mij gemunt? Dit: ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, en daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. Er is nog iets over de vrijmacht van de Geest te zeggen. Dat betreft de tijd. Je zou kunnen zeggen de leeftijd. Jongens en meisjes, zul je het goed luisteren wat ik zeg. Hij kan ook in jouw hartje werken. Daar hoef je geen 30 jaar voor te zijn. Hoef je ook geen 80 jaar voor te zijn. Mozes kende de Here van zijn geboorte. Johannes had de Geest al voor de geboorte. De kleine Samuel wordt als een jongetje van 3 jaar in de tempel gebracht door Hanna. En dan lees je zo mooi dat hij midden in de tempel zijn knietjes buigt en tot God gaat bidden. Hij was 3 jaar, hij was al bekeerd. Hoor je dat, jongeren? 16 jaar, 18 jaar, 22 jaar. De Heilige Geest kan ook in jouw hart werken. Je leeftijd staat niet in de weg, ook bij u in de kracht van uw leven. Ook bij u, ouder in ons midden, die in de avond van het leven staat. Ongeacht de leeftijd kan de Geest werken. En als hij gaat werken in het hart van een zondaar, dan is hij ook heel vrij in de diepgang van het geestelijke leven. Ook als het gaat om de opwas in de kennis en de genade van de Heer Jezus Christus. Want binnen dat huisgezin van God de Vader zijn zuigelingen en kinderen in de genade. Daar zijn jongeren en vaders en moeders in Christus. In de kudde van de goede herder zijn pasgeboren lammetjes. Lammeren die net van de moedermelk af zijn en die moeten leren gras te eten. Volwassen schapen, zogende schapen. Het ene kind van God is verder geleid dan het andere kind van God. Er zijn in de gemeente Gods bekommerde christenen en verzekerde christenen. Ziet u hoe vrij de Geest is? De wind blaast waarheen hij wil. En tenslotte wil ik nog één ding noemen van de vrijmacht van de geest. En misschien mag dat wat tot troost zijn voor degenen die het geestelijke leven kennen, maar zo aangevochten worden omdat het misschien niet zo gaat zoals het bij je moeder ging en dat het misschien niet zo gegaan is zoals het bij je grootvader ging. Maar laten we eens letten op de vrijmacht van de geest. En dan kan ik u ook dat prachtige hoofdstuk van over de wedergeboorte aanbevelen in de redelijke godsdienst van Wilhelmus Abrakel. Waarin hij dat ook zo mooi verwoordt. De vrijmacht in de manier waarop de geest werkt. Er zijn mensen die worden plotseling in een hele korte tijd tot het geloof in Christus gebracht. Zal ik u een voorbeeld geven? De moordenaar aan het kruis. Nou, die had niet veel tijd meer om te leven, jongelui, gemeente. Hij zag de dood voor ogen, hij hing aan het kruis nog even en hij was in de eeuwigheid. Maar die man was een uitverkoren zondaar en ter elfder uren werd hij wederom geboren. En tussen de eerste ontdekking en het aannemen van Christus door het geloof zat een hele korte tijd. Hij kon zeggen, wij toch rechtvaardelijk, wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En in een hele korte tijd mocht hij buigen voor het recht van God, maar ook vluchten tot Christus met de smeekbede, Heere, gedenk mijner, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En wat was het antwoord? In die hele plotselinge korte tijd. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En weet u wat die woorden betekent, gemeenten? Heden zult gij met mij verzoend zijn met God. Ja, zo kan de geest werken, ook vandaag nog. Hij kan ook in het leven van een mensenkind komen, zodat er angsten en verschrikkingen ontstaan. Van de vloek van de wet. Het moeten sterven, God ontmoeten en dat kan niet. Een indruk van Gods recht, van Gods verdoemenis. Dat zie je bij de stokbewaarder bijvoorbeeld. Die kwam zelfs zo ver dat hij zijn zwaard nam om zichzelf van het leven te beroven. Zijn uitzonderingen hoor. Maar die 3000 op de Pinksterdag hadden ook zoiets. Want zij werden verslagen in het hart. En dan wordt er in het Grieks een woord gebruikt. Dat betekent ze werden doorstoken in hun hart. Dat was de vervulling van de profetie van Zacharia. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen. Als met een rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen. Gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Ze werden bitter bedroefd over een verschrikkelijke zonde. En dat ging gepaard met angsten en verschrikkingen. Dat kan de geest ook doen. Ook vandaag nog. Maar diezelfde geest kan ook op een liefelijke evangelische wijze werken. Weet u hoe die dat doet? Dan geeft hij in je hart een indruk van de zaligheid die in Christus te vinden is. Zomaar onder de prediking van het woord. En dan wordt zo je hart vervuld met liefde. Dan kun je onder het woord zo'n zoetheid van het evangelie ervaren. Dat je eigenlijk, ja zo zegt Brakel het ook eigenlijk. Dat je eigenlijk geen tijd hebt om aan je zonde met verschrikking te denken. Ja, let wel op, zo'n evangelische weg gaat wel gepaard met zondekennis. Dat blijft altijd. Maar het gaat niet bij iedereen gepaard met verschrikkingen en angsten der hel. Vanwege de wet en de dood en de verdoemenis. Kijk nou eens naar Zacchaeus. Ik lees van Zacchaeus niet dat er een aardbeving nodig was. Ik lees van Zacchaeus niet dat hij een zwaard trok. Ik zie hem alleen in de boom zitten. Hij riep ook niet uit, wat moet ik doen om zalig te worden, maar hij ontvangt Christus met blijdschap in zijn huis. Was Zacchaeus dan niet aan zijn zonde ontdekt? Jawel. En diep ook, heel diep. Maar het ging niet gepaard met verschrikkingen. Wel met droefheid, ongetwijfeld. En hoe weet ik dat Zacchaeus een diepe zondekennis had? Wel, hij zegt tegen de Heere, zie de helft van mijn goederen, Heere, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dan geef ik vierdubbel weder. Daaruit blijkt dat Zacchaeus de wet kende. De wet van God. Want dit was namelijk de hoogste eis die de Heer en een mensenkind had opgelegd bij de overtreding van het gebod, gij zult niet stelen. En Zacchaeus heeft het doorzien. Ik heb gruwelijk dit gebod overtreden en nu kan ik niet anders en ik moet niet anders dan de helft van mijn goederen teruggeven. En wat ik door bedrog ontvreemd heb, moet ik vierdubbel teruggeven. Alleen bij Zacchaeus ging die zondekennis niet met zulke verschrikking gepaard zoals bij de stokbewaarder. Hoe vrij is de geest? Gods geest kan ook op een hele kalme manier werken. Dat de Heer met een zondaar, laat ik het zo zeggen, een bedaarde weg gaat. Dat zijn mensen die dicht bij de waarheid van Gods woord leven. Die steeds de werkzaamheden met Gods woord kennen. Zij leren ook hun zonde op een kalme manier kennen. Zij voelen de noodzaak om Christus te leren kennen. En rustig aan leidt de geest hen van de ene waarheid in de andere waarheid. Ze worden ook ontdekt aan hun zonde, maar het gaat niet met een hele diepe droefheid gepaard. Ze worden geleid tot Christus, maar het gaat niet met een ongekende blijdschap gepaard. Het is heel geleidelijk, bedaard. Dan moet ik altijd denken aan Daniel. Of aan Johannes, de discipel die Jezus lief had. Maar het kan ook met hele grote wisselingen plaatsvinden. Wisselingen van droefheid en blijdschap. Geloof en ongeloof, strijd en overwinning, vallen en opstaan, zoals David dat kende. En dat zo duidelijk onder woorden bracht in Psalm 30. Want een ogenblik is er in zijn toren. Zo ervaarde hij de toren. Maar een leven in zijn goedsgunstigheid. Des avonds vernacht het geween. Dan kon je niet slapen. En was je bedroefd over je zonde. Maar des morgens was er gejuich, omdat de Heer weer kwam met zijn vertroostingen. En het ene moment heb je voorspoed, dan zeg je met David, ik zeide wel in mijn voorspoed, ik zal niet wankelen in de eeuwigheid. En het volgende moment ben je alles weer kwijt en lig je weer in de kolken. Want de Heer had mijn berg door uw goedgunstigheid vastgezet. Maar toen gij uw aangezicht verborg, toen werd ik verschrikt. En door een weg van grote schommelingen heen, leidt de Heer, leidt de geest, een zondaar tot Christus. Brakel zegt, dat is de meest gewone weg. Hoe wonderlijk zijn zijn werken. De wind blaast waarheen hij wil. Maar hoe vrij die geest ook is, allen die zalig worden, kennen zijn werkingen. En zonder zijn werk zal niemand zalig worden. En daarom tenslotte nog kort. Zijn werk is onmisbaar. Onze laatste gedachte. De geest, de wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Een iegelijk. Dus iedereen die zalig wordt, is uit de geest geboren en kent de werking van de geest. Nou is dat op zich een wat lastige uitdrukking die de Heer Jezus een paar keer gebruikt in dit hoofdstuk. Uit de geest geboren. Hoe moet je dat nou toch zien? Dat wil zeggen, dat woordje uit wil zeggen, je bent uit een bron geboren. Kijk jongens en meisjes, jullie zijn allemaal uit je moeder geboren. Je moeder was de bron waarin jij ontstaan bent en door God geschapen bent. En uit je moeder ben je geboren. Maar gemeente, wij zijn allemaal uit onze moeder geboren. Of onze moeder nu nog leeft of niet. Maar hoe? Hoe zijn wij uit onze moeder geboren? Dat is niet zo best, hè? En elke keer weer als er kinderen worden gedoopt, belijden wij het. Wij zijn in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens, zodat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Ik ga het vergelijken met iets. Misschien is het je wel eens overkomen, jongen, meisje, en u ouderen toen je jong was. Dat je ergens aan het spelen was en het had geregend. Je was misschien in het bos en je kwam op een gedeelte waar de zon niet kon komen. En waar een grote plas lag. En waar het een modderpoel was. En op een of andere manier viel je erin. Dan hoef ik je natuurlijk niet te vertellen hoe je eruit ziet. Als je helemaal in die modderpoel zit. En misschien zat je nog wel een klein beetje vast ook. Want modder kan zo zuigen, weet je wel. En dat je vader of moeder moest komen om je eruit te trekken. Nou, toen ben je eruit getrokken. En daar stond jij naast die modderpoel. Helemaal onder de modder. Omdat die bron vies was. Was jij vies. Zo is het geestelijk. Omdat mijn moeder, omdat mijn vader onrein is, ben ik onrein. Daarom zegt de Heer ook in vers 6, hetgeen uit het vlees geboren is, uit zondige vaders en moeders, ben ik vlees. Gemeente, we zijn door en door zondig. We zijn uit het vlees geboren. En wat zegt de schrift daarover? Het bedenken van het vlees is de dood. Ja, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Gemeente, als je niet wederom geboren bent, ben je één en al zonde, vuil, des doods waardig. En is alles in je vijandschap. Tegen God. Daarom is het zo verschrikkelijk om uit vlees geboren te zijn. En we zijn het allemaal. Maar wat gaat Jezus nu verkondigen uit Nicodemus? Dat hij raad weet met mensen die uit dat vieze vlees geboren zijn. Hij zegt, zulke mensen kunnen uit de geest geboren worden. Dat betekent wederom geboren worden. En zolang je dat niet kent, gemeente, sta je buiten het koninkrijk van God. Dan wandel je op die brede weg naar het verderf. En daarom leg ik onbekeerde zondaar in het vanmorgen na aan het hart. U moet wederom geboren worden. Door het woord en door de Pinkstergeest. En ik mag erbij zeggen, u kunt wederom geboren worden. Want die grote geest die uitgestort is, blaast waarheen hij wil. O, val dan toch op je knieën voor God. Roep en smeek om de werking van de Heilige Geest. O, hoor toch eens, welke machtige belofte. Welke grote, rijke belofte Christus in dat licht heeft gegeven. Indien gij dan, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem daarom bidden? O, ga met dit woord dan toch tot de troon der genade. En smeek, och schonk gij ons, de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, want die geest blaast waarheen hij wil, en nog wil hij werken. Dat is al blazen in uw hart, dat is al blazen in het midden van de gemeente. En dat hij het gebed zou willen verhoren, ontwaak noordenwind, en kom gij zuidenwind, doorwaai, doorblazen mijn hof, opdat de spesen rijen mogen uitvloeien tot zijn eer. En als dat gebed wordt verhoord, gemeente, als de wind des geestes zo gaat blazen in je hart, dan wordt dat nieuwe leven geboren. Jawel, dan zul je overtuigd worden door die geest. Van je zonde, van de gerechtigheid die je zelf niet bezit, die alleen in Christus te vinden is. Van het oordeel dat al de vijanden van God zal treffen. Dan zal die geest je in al de waarheid leiden. Ja, dan zal hij Christus gaan verheerlijken in je ziel en leven. Dan gaat hij, die grote Heilige Geest, op zijn tijd en wijze met uw geest getuigen dat je een kind van God geworden bent. Dan zal die Pinkstergeest het gaan waarmaken wat ik zo heerlijk lees in de brief aan de Galaten. Wanneer de volheid van de tijd gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. En opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn Zoon uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, hoe groot zijn uw werken? Hoe ver gaat uw beleid? Als het gaat om de krachtige werkingen van u, o Heilige Geest. En Heer, het is niet zo gewoon en het komt niet zoveel voor dat we u direct aanroepen, maar het mag. O Heilige Geest, u blaast zoals u het wil. En zou u zo ook in ons midden willen blazen. Met uw krachtige werken, laat wij gevoelen hoe onmisbaar uw werk is. En laten wij ook in het midden van de gemeente mogen merken dat u ons niet begeeft en niet verlaat. Heere, wat een wonderlijk werk doet u in zondaarsharten. De Pinksterdag bent u ermee begonnen en u gaat ermee door totdat de dag aanbreekt en de schaduwen zullen vlieden en de koning der koning zal terugkomen om te oordelen de leven en de doden als de laatste is toegebracht. Dat niemand van ons zal achterblijven, Heere, en dat ons zouden haasten om ons levenswil. En waar u gewerkt hebt, Heere, versterk wat u gewerkt hebt en geef verwondering in het hart, dat we geen vreemden zijn van het wonderlijke werk van de Heilige Geest. Wilt u met ons gaan als we deze plaats gaan verlaten? Laat het rest van deze dag in overeenstemming mogen zijn met het woord wat wij vanmorgen en gisteren hebben mogen horen. En leid ons zo heen naar de volgende zondag om opnieuw onderwijs te mogen ontvangen. We hebben het niet verdiend, Heere, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot op Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daad met diep ontzag aandachtig gadeslaan. 145 vers 2. Gaat heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.